Bang!
Beste luisteraar, je luistert naar het stemgeluid van Alex Kunz vanuit Vlijmen in Brabant. En ik ben in gesprek met Ed Bogaert in Alkmaar.
Dag Alex.
En ja, we hebben heel veel overname nieuws te melden. Daar gaan we straks in razend tempo doorheen. De hele wereld is aan het consolideren, overnemen, fuseren
En weer doorgaan.
En weer doorgaan, ja. Gelukkig niet allemaal aan het reorganiseren of aan het saneren. Dat valt kennelijk nog wel mee. Maar misschien volgt dat allemaal nog daarop. En het is week 15. Dat moet ik ook nog even vermelden voor de boekhouding.
Voor de record.
Ja, maar we hadden een mooie opener op de website. Dat moeten jullie allemaal even lezen. Dat is Ed Bogaerts eigen analyse van het Drupa-geweld.
Drupa, ja, nou, komt we eraan. Toch in de cijfers duiken en aan de Drupa-voorbereidingen beginnen.
Ja, wie of wat schetst mijn verbazing en waarom? Nederland zit in de top 3 van Drupa-exposanten.
Ja, dat had je niet gedacht inderdaad. En ik ook niet trouwens. Ik heb daar niet zo heel erg op gelet. Maar ja, je krijgt toch altijd een beetje in de aanloop naar Drupa. En ik zag dat in Düsseldorf ook, dat bij die persconferentie waren er toch een aantal standhouders die zich wel ook laten voorstaan op het aantal vierkante meters dat ze dit keer... en dat is meestal zijn ze nog groter dan voorheen natuurlijk. Dus toch een soort maatstaf der dingen, zeg maar. Je standruimte.
Ja.
Je vierkante meters.
Ja.
Dus toen ben ik daar dus ingedoken van hoe zou dat eigenlijk zitten met die vierkante meters. Want sowieso Drupa natuurlijk weer 17 of 18 hallen. Net een beetje hoe je telt. Dus het is weer enorm groot. Maar goed, als je dan de vierkante meters eens naast elkaar legt van de afgelopen 4 edities... Die kon ik in ieder geval terugvinden. Dus dan hebben we het over 2008, 2012, 2016 en dan wat we nu nog krijgen in 2024. Ja, dan zie je toch wel dat de Drupa als geheel ook toch wel kleiner wordt. Dat is op zich voor ons goed nieuws, want het is iets minder lopen. Hoewel je nog steeds al die hallen door moet natuurlijk.
Ja, afstanden zijn blijven hetzelfde natuurlijk.
Ja, dat is ook wel weer zo. Maar waar hadden we het over in 2008... had je nog bijna over 180.000 vierkante meter die je moest afleggen. Of moest zien af te leggen. En dat is, in 2024 is dat nog, 138 geloof ik. 138 vierkante meter.
Ja.
Dus er is toch wel aardig wat aan vierkante meters van afgegaan zo over die jaren. En dat gaat zo heel geleidelijk. En waar Drupa of de messen dan ook nog wel onderscheid in maakt, is de hoeveelheid Duitse vierkante meters en de buitenlandse vierkante meters natuurlijk.
Ja.
Dat is toch een belangrijk dingetje, zeker voor een Duitse industrie als de grafische industrie. Maar dan zie je ook dat Duitsland steeds verder afneemt. Eigenlijk harder ook dan de rest. Want het percentage buitenland neemt dus toe.
Ja.
Dus het wordt een steeds internationalere beurs. Dat is op zich natuurlijk interessant. En toen ben ik gaan kijken van waar komt dat dan vandaan? Nou ja, dat voel je natuurlijk al wel een beetje aankomen. China rukt enorm op. Als je de laatste editie, dus 2016, 8 jaar geleden, vergelijkt met nu. Dan is Duitsland is met, 40.850 vierkante meter nog steeds als land de grootste aanwezige.
Ja.
Maar van de buitenlandse deelnemers, daar zie je dat China echt enorme stappen maakt. Dat gaat nu echt heel hard. Die zijn gegroeid van, en dan moet ik het even goed zeggen en even opzoeken. In alle gegevens die ik verzameld heb. Even kijken, ze gaan van, in 2016 waren ze 13.000 vierkante meter en nu zijn ze 23.000 vierkante meter. Dus ze zijn met 10.000 gegroeid.
Ja.
Terwijl Duitsland met zo'n 10.000 is afgenomen.
Ja.
Dus dat is wel interessant om te zien toch, hoe die verhoudingen aan het verschuiven zijn. En toen ben ik even gekeken van wie komt er dan na China? Nou, dat is nog steeds Italië. Dat was de vorige keer ook al zo. En dat blijft ook zo. Die zijn nog steeds zo'n 13.000 vierkante meter groot.
Maar niet gegroeid, Italië.
Ja, die zijn ietsjes gegroeid die zelfs. Toch wel. Okay. En dan op de derde plaats staat nog steeds Nederland.
Ja.
van de, hè, dus je hebt China, Italië, dan Nederland. Nederland is, het is wel wat minder geworden. In 2016 waren we nog bijna 12.000 vierkante meter. En nu 9.500 vierkante meter. En we zijn ook met wat minder standhouders zijn we dan aanwezig. Dat waren er de vorige keer 64 en nu 48. En nou moet je bij die cijfers nog wel even aantekenen dat er ook wel wat bedrijven worden meegeteld als Nederlandse standhouder. Terwijl je daar Canon Europe bijvoorbeeld, omdat ze in Amstelveen gevestigd zijn, telt Canon ook als Nederlandse standhouder. En dat is bijvoorbeeld ook met Komori zo. Komori Europe zit in Utrecht. En die tellen dan in de lijst van Nederlandse standhouders mee. Dus ja, maar goed, dat zal ook bij die andere landen zal dat gebeuren. Dus dat helpt Nederland natuurlijk wel een beetje in deze ranglijst.
Ja.
Maar goed, niet gek toch?
Nee, Nederland heeft er nog vertrouwen in kennelijk. Nou, het is, wat wel opvalt is dat China dus vertrouwen heeft in de Europese markt. Terwijl we zelf, ik krijg wel eens de indruk van, hebben we zelf wel vertrouwen in de Europese markt? Als je de leveranciers zo hoort en zo, dan het is toch een beetje, de rest van de wereld is nu de groeimarkt. Maar die Chinezen zien Europa toch wel degelijk als een belangrijke groeimarkt.
Ja, nou ja, en China groeit zelf ook behoorlijk.
Ja.
Zeg maar, in China dat was op die persconferentie, werd dat een paar keer ook aangehaald. Dat in China de middenklasse enorm aan het groeien is. En trouwens niet alleen in China, maar ook op andere plekken in Azië. En dat zie je ook een beetje terug trouwens.
Ja.
Als de middenklasse groeit, groeit de behoefte aan, aan verpakkingen bijvoorbeeld, aan drukwerk, aan dat soort dingen. Dus in die zin zit er groei. En ja, zo gaan ze zich ook presenteren op dit soort internationale beurzen. Ja. Er is gewoon groei daar. En Hongkong bijvoorbeeld is nu gegroeid van in 2016 141 vierkante meter. 141, dus een aanwezigheidsstand denk ik. En nu staan ze daar met bijna 3000 vierkante meter. En India zie je bijvoorbeeld ook. Die waren er vorige keer met nog geen 2000 vierkante meter. En nu 4600 vierkante meter.
Ja.
Dus je ziet daar, die gaan zich nadrukkelijker presenteren. Terwijl in Europa zie je bijvoorbeeld een aantal dingen toch wel teruglopen. Zwitserland loopt behoorlijk terug. Het Verenigd Koninkrijk loopt terug. De Verenigde Staten, trouwens ook veel minder groot aanwezig. Die zijn bijna gehalveerd van zo'n, 6000 vierkante meter de vorige keer naar nog 3500. Dus je ziet in die zin zie je de beursvloeren natuurlijk ook wel dingen reflecteren. En die verschuivingen die zeggen toch ook wel wat over de wereldwijde industrie.
Wat ook nog misschien belangrijk is om te melden, dat Nederland, de deelname van Nederland is zo groot dat het zelfs deels buiten de beurs zich afspeelt. Aan de overkant van de Rijn hebben wij als de Vrouwse vakpers.
Ja, die standruimte is niet meegeteld, denk ik.
Nee, we hebben gewoon extra standruimte gecreëerd zeg maar op de camping tegenover het beurscomplex. En daar gaan we toch ook actief zijn met onder meer HP, Rico, Canon, Hubergroep, Amstel Graphics.
Ja.
Dus die gaan we daar ter plekke interviewen op de camping. En daar gaan jullie nog beelden van meekrijgen. En geluid ook trouwens.
Zeker wel.
Ja. Ja. Ze gaan ons vertellen wat de mensen die daar zijn, wat ze vinden van de beurs. En wat ze te melden hebben op de beurs. En hoe het met de branche verder gaat.
Ja joh. We gaan echt dagelijks de sfeer proeven.
Ja.
Dat wordt hartstikke gezellig.
Barbecuen. Ik denk dat wij een van de weinige barbecue stands hebben op Drupa.
Dat denk ik ook.
Ja. Of Jeu de Boel stands. Dat zul je verder op Drupa weinig tegenkomen.
Ja.
Dus
wordt niet veel gespeeld.
Nee. Als je geïnteresseerd bent in deelname aan die camping en je zit bij een leverancier bijvoorbeeld of zo, je denkt, ik heb wel wat te melden op die camping, dan moet je ons even een mailtje sturen naar graficus@devakpers.nl. Dus graficus@devakpers.nl. En dan kunnen we je er alles over vertellen.
Ja, dan ben je er misschien ook bij. Lijkt me hartstikke leuk.
Ja, het wordt een dolle boel. Dus, zeker weten. Dus Nederland tot ver buiten het beursterrein aanwezig tijdens Drupa.
Absoluut.
Dan gaan we nu naar die enorme rij overnames, consolidatieslagen. Okay. En laten we eens beginnen met Loco. Niet heel op fietsafstand van jouw kantoor.
Ja, wat is er toch aan de hand in Alkmaar? Ja,
Binderij Loco die zit in de Beverkoog in Alkmaar.
Ja.
Al heel lang. En dat is, jij zei net, die hebben ooit Verkerken overgenomen.
Volgens mij het voormalig Verkerken. Ja, Verkerken ging op een gegeven moment failliet. En volgens mij hebben zij toen een deel daarvan overgenomen. Daar zou ik eens even in moeten duiken hoe dat toen is ontstaan eigenlijk.
Ja.
Maar nou ja, inmiddels noemen ze zichzelf een van de grootste grafische dienstverleners van Nederland. Dus die zijn aan de weg aan het timmeren. En we hebben een maand geleden of twee maanden geleden hebben we het ook al even over Loken gehad. Want toen gingen ze een partnerschap aan met DMI Ten Klei.
Ja.
In Purmerend met een direct mail bedrijf. En nu slaan ze weer een slag. Althans, ze nemen Benelux boekbinders over.
Ja.
In Alphen. En die naam zijn mij niet onmiddellijk iets, maar dat is de naam van het vroegere Epping. Epping Boekbinders. Nou, dat
is een bekende naam, ja.
Een gerenommeerde naam natuurlijk. Dus daarmee versterkt Loco zich nu op het gebied van gadeloze en genaaide boeken.
Ja.
En, maar ja, wat ik zeg in Alkmaar, er speelt zich nogal wat af. Want ook ATC...
ook Alkmaar, ja?
Ja, ja.
Dat is echt op loopafstand van jouw kantoor.
Ja,
zelfs.
Dat kan ik bijna zien.
Kruipafstand bijna, ja.
Ja, ja. Ja, nee, ATC breidt zijn hoe zeg je dat, zijn inktmengactiviteiten uit.
Ja.
Ze hadden natuurlijk al een eigen inktmengerij waar ze al allerlei inkten klaarmaken voor gebruik. En nu nemen ze ook de mengactiviteit van Sun Chemical in Zaandam over. Dat is dan weer nog het vroegere ONR inktchemie, wat je misschien nog kent. Tenminste, ik kan me in de drukkerij ONR inkten herinneren. Dat is misschien van heel vroeg. Wat is het? In 1988 zijn ze al overgenomen door Sun Chemical. Dus dat is oud. Maar goed, die zaten er al heel lang. Maar die vestiging wordt volgens ATC nu gesloten. En de mensen die daar werkten, die zijn ook meegegaan naar ATC. Om daarvoor dan ook de grotere volumes van Sun Chemical inkten te mengen.
Ja.
Ze waren volgens mij al een distributeur of grote distributeur van Sun Chemical. Maar nu gaan ze dus ook de grotere bulkpartijen inkt mengen.
Ja, het wordt allemaal wel steeds kleiner in Nederland. Als het gaat om tenminste de groep leveranciers. De Huber Groep levert natuurlijk ook inkt, daar gaat niet om. Dus je kunt er wel wat kiezen als het om inkt gaat. Maar als het gaat om leveranciers van verbruiksgoederen. Dat is toen een beetje WIFAC, ATC. En daarna wat kleinere spelers misschien. Dus het wordt steeds overzichtelijker, zullen we maar zeggen. Maar nog een spraakmakende overname, want Mailweb gaat naar Vogelaar.
Ja.
En die zag ik niet aankomen.
Nee. Ik was ook wel verrast. Maar ja, het is natuurlijk wel, lijkt mij, een goede match, zeg maar. Ik kan me daar alles bij voorstellen, Vogelaar die... Ja, print en verzend. En dat kunnen we toch wel zeggen. Een zeer creatieve DM-specialist Mailweb.
Ja.
Van Jeroen Balken. Nou, Jeroen Balken zijn we heel wat keren tegengekomen.
Dat is toch echt het gezicht van Mailweb. En dat is ook een enfant terrible van de grafische industrie, denk ik dan maar.
Ja, zo kunnen we het ook wel zeggen.
Jeroen,
ja,
heeft altijd overal een mening over. En dat vind ik
zeker
eigenlijk wel heel erg leuk vaak.
Ja, maar hij pakte ook altijd allerlei ontwikkelingen snel op, zeg maar. En probeerde daarmee... Ik kan me herinneren, voor mij hadden ze daar ook zo'n apparaat waarmee je handgeschreven direct mails kon versturen. Weet je, maar dan echt met een pen, zeg maar, die schreef. Dat vond ik leuk. En laatst is hij al met ChatGPT aan de gang gegaan natuurlijk. En had hij een applicatie waarmee je als klant, zeg maar, je direct mail teksten kon laten schrijven. En je kon kiezen in wat voor toon zetten. En daar had hij een toeltje voor op de site, zeg maar, om snel teksten te kunnen schrijven. Dus altijd aan het zoeken naar dat soort... ik kan me ook... Hij deed ook toen iets met ansichtkaarten, volgens mij.
Ja.
Een soort slimme bestelmodule die je als direct mail kon inzetten.
Postcards. Boys?
Of ja. Guys? Ik weet niet meer.
Ja.
Nou, in ieder geval altijd op zoek naar weer nieuwe mogelijkheden.
Misschien wel een leuke anekdote. Toen we een keertje bij Mailweb waren, geloof ik, toen de naam werd gelanceerd, geloof ik. Toen vertelde Jeroen, toen had hij ons allemaal een mailing gestuurd met erop inderdaad zo'n post-it tekstje. Ja. Met een handgeschreven post-it tekstje.
Ja.
En hij had dus een relatie en die had gezegd van, nou ja, direct mail werkt niet en zo. Die was sceptisch over de werking van direct mail. En er stond op dat post-it van, zou leuk zijn als je langskomt, was getekend Jeroen of zo. En toen belde die man dus naar Jeroen van, nou ja, ik weet niet of ik die datum kan en zo. En toen zei Jeroen, en jij zegt dat direct mail niet werkt. Dat is dus, die dacht zegt dat er een handgeschreven post-it op dat ding zat.
Ja,
dus,
ja.
Ja, nou, dat is leuk. En Mark Bonenkamp van Vogelaars is natuurlijk ook dol op innovatie. Of dol op innovatie. Die is ook er niet vies van om vooruit te kijken, zeg maar. Die doet dan marketing, automatisering. Heeft hij wel eens dingen voor gezocht. En hij is altijd actief in het postcomité.
Ja,
dat hebben ze wel. Zeker. Die overeenkomst hebben ze allebei wel. Dat ze altijd in gevecht zijn natuurlijk met de moloch PostNL. Ja. Waar ze toch wel erg van afhankelijk zijn van die ontwikkelingen. Maar ja, het zou mij benieuwen. Ik weet niet precies wat Jeroen nou gaat doen.
Mooie combinatie. Voor zover ik begrijp blijft Jeroen Balken en zijn medewerkers ook verbonden aan de nieuwe combinatie. Dus nou, kunnen we nog een hoop creatieve dingen van verwachten hopelijk.
Ja, we zijn benieuwd. Ik hoop dat ze ons op de hoogte houden. Maar dat zullen ze ongetwijfeld doen.
Vast wel.
Nou, en dan is Picho overgenomen.
Ja, je ziet, we hebben het nu allemaal over bedrijven die met elkaar verder gaan of integreren of dat soort dingen. Maar ook in de hoe zeg je dat, de online ruimte zie je natuurlijk dit soort ontwikkelingen zich afspelen. Picho, dat viel me op, want ik kan mij nog, zeg maar, toen Picho pas begon, kan ik me nog herinneren dat ze me het verhaal uitlegde van die, zeg maar, de printknop van het internet wilde zijn worden. Hè? Dus op websites kun je letterlijk de Picho-button op je website integreren. En dan kun je dus dingen die op jouw website staan, kun je af laten drukken. Nou, en daar zagen zij een businessmodel in, want dan kun je, dat kunnen natuurlijk t-shirts zijn of boeken of documenten of wat dan ook. En Picho zorgde er dan voor dat, zeg maar, daar zijn weer ook printlocaties bij aangesloten. Dus dan wordt dat op een locatie in de buurt van de afnemer wordt dat geprint. En zo verbind je eigenlijk de hele wereld, de internetwereld met de printwereld, letterlijk overal. Dat is steeds de bedoeling. Ik vond het een fascinerend verhaal. Voor mij hebben ze, ik weet niet meer zeker of ze een keer aan de POD Awards hebben meegedaan of dat ik ze daar gesproken heb. Maar in ieder geval, ik vond het altijd wel een fascinerend verhaal. En nu kregen we bericht, of zag ik bericht, dat ze door het Britse Prodigy zijn overgenomen.
Ja.
En ook op die manier natuurlijk gewoon aan schaalgrootte willen gaan werken. Dat Prodigy, dat zit wat meer in de, het doet hetzelfde, zeg maar. Ook on-demand bestellingen via internet eigenlijk aan elkaar knopen. Zij zaten wat meer in de decoratieve prints, weet je wel. Dus posters, behang, geloof ik, dat soort dingen. En Picho die zat toch ook wat meer in de documenten, briefpapieren, het drukwerk dat we kennen, het commerciële drukwerk. Dus dat brengen ze nu bij elkaar eigenlijk. En samen hebben ze een groter netwerk. Dus dat moet elkaar gaan versterken. Nou, interessante ontwikkeling toch?
Ja. Ja, en weer onderdeel van de grote consolidatieslag overal. En iedereen is zijn knoop aan het tellen, denk ik, zo langzamerhand. En aan het kijken van hoe nu verder. En dan gaan we uitbreiden. Nou, dat is moeilijk. Vinden we nog investeren? Dat is ook moeilijk. En dan word je maar overgenomen. Dat lijkt me een logische stap eigenlijk.
Ja, dat is natuurlijk ook inderdaad. Je moet steeds toch weer geld vinden om groei te financieren. En dat kun je soms waarschijnlijk beter samen doen.
Ja, nog een overname is, maar in dit geval wordt er niet een bedrijf overgenomen, maar simpel een domeinnaam.
Ja, ik vond dat fascinerend. Printing.com, niet te verwarren met print.com, maar daar komen we straks nog over te spreken. Maar printing.com... ik kan me nog herinneren dat bedrijf werd opgericht. Toen zat ik bij Graficus. En in Nederland had je toen de drukkerij op de hoek. Maar je had ook letterlijk zo'n keten, zeg maar, van drukkerijen. De huisdrukker, volgens mij heette dat.
Oh, ja.
De huisdrukker. Ja, dat was ook zo. En toen eigenlijk een keten van verkooppunten, zeg maar, waar drukwerk, als klant kon je daar terecht, maar de drukwerk werd centraal geproduceerd. En in Engeland begon iemand toen printing.com. En ik weet nog, ik ben naar een persconferentie geweest, omdat die ook in Nederland wilden die franchise-nemers zoeken. Om die keten verder uit te bouwen. En uiteindelijk is dat printing.com. Want ze hebben op een gegeven moment hadden ze in het Verenigd Koninkrijk hadden ze iets van 300 locaties. Dus echt wel een flinke keten. Maar uiteindelijk zijn ze toch meer richting het online drukken gegaan. Een echte online dienstverlener geworden. Zij hebben toen ook Nettel hebben ze opgezet.
Oh ja, ja.
En eigenlijk, en toen ging dat bedrijf ging Gravenia heten. En ze gingen met meerdere soorten services en platformen aan de slag. En Gravenia kennen we misschien nog wel, omdat ze op een gegeven moment hebben ze ook in Nederland hebben ze MFG gekocht.
Ja.
Van Hans Scheffer. Die had Flyerzone en Drukland onder andere. Die werden toen onderdeel van die Gravenia groep ook. Dus op die manier was Gravenia op allerlei manieren aan het groeien. Op een gegeven moment hebben ze ook daar weer het roer omgegooid en zijn ze zich veel meer op de software gaan concentreren. Eind vorig jaar hebben ze hun naam ook weer veranderd. Sindsdien heet ze Software Circle. En eigenlijk de consequentie daarvan is dat ze nu printing.com hebben verkocht.
Ja, dat was over.
wat dat betreft zetten ze daarmee echt een streep onder het verleden. En kennelijk, dat is dus vrij lucratief om een URL of een domeinnaam te verkopen. Ze hebben er ruim 2 miljoen euro voor gekregen.
Ja.
Van een Amerikaanse investeerder, JAL, of JAL, JAL Equity.
Ja.
En ja, die zijn meerdere van dit soort domeinnamen ook aan het verzamelen. Ze hebben al domeinnamen als marketing.com en t-shirts.com. Dus nu hebben ze ook printing.com. En ze hebben ook al een heleboel grafische bedrijven en signbedrijven. Dus ze zitten in heel Amerika, hebben ze locaties. En als je er zoveel geld voor over hebt, zullen ze ook met die domeinnaam printing.com wel aan de slag gaan daar.
Ja, of snel doorverkopen. Dat kan natuurlijk ook.
Ja, maar als je ziet wat de rest in het portfolio is, dan snap ik wel dat die in het portfolio past.
Ja, dat ze echt wel willen hebben. Ja, ja.
Daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Maar ja, jij zegt dat nu met dat doorverkopen. En ik zei al, we komen straks nog op print.com te praten. Nou, dat gaan we dan nu doen.
Goed, we gaan het hebben over print.com. Daar zijn we nu aan geland.
Ja.
Want printing.com is verkocht, maar print.com zou eigenlijk doorverkocht moeten worden. Zijn geweest.
Ja, dat speelde ongeveer tegelijk met dat ik las over die verkoop van printing.com kwam ik volgens mij op LinkedIn terecht bij een podcast. De podcastserie Doorzetters. Dat is een podcast van Ruud Hendricks en Richard Bros. Dat zijn twee ondernemers in de media volgens mij. Maak vanuit Capital C in Amsterdam maken ze die podcast. En die Ruud Hendricks. Het duurde even voor, want ik zag de beelden bij de podcast. Dat is volgens mij de man die van Veronica heel vroeger nog kent.
Mm.
Die maken een interessante serie podcasts op hun platform, Future of Finance. Het gaat allemaal over de financiële wereld, ondernemers, dat soort dingen. En die hadden Marco Arnink te gast van print.com. Wij hebben natuurlijk ook wel al vaker gesproken en we kennen het verhaal denk ik redelijk. Maar ik ben dan toch benieuwd hoe zij zeg maar zo'n gesprek aanvliegen. En zij gingen vooral natuurlijk op zijn zakelijke avonturen eigenlijk ook in. En dus ik ben er toch even gaan luisteren. En dat is wel interessant. Want ik kende dat verhaal niet. Maar Marco Arnink, we weten allemaal, drukwerkdeal verkocht. Toen eigenlijk op zoek naar nieuwe activiteiten heeft geïnvesteerd in start-ups. En ik begreep nu uit die podcast ook hier en daar in wat vastgoed. Waar hij een weinig gelukkige hand in had, zoals hij het zelf zegt. En toen op een gegeven moment besloot hij te gaan investeren in wat hij noemt het vastgoed van de toekomst. Namelijk domeinnamen. Hij zag dat daar behoorlijk wat geld in omging. En waar geld mee te verdienen was met het vastleggen van een domeinnaam en die dan laten verkopen. Dus hij ging zich daarin verdiepen. En een beetje vanuit zijn achtergrond natuurlijk die hij in de grafische wereld had. Ging hij op zoek naar domeinnamen. Die in die grafische wereld, in zijn netwerk, goed zou kunnen verkopen. En op een gegeven moment stuit hij dan op print.com. Dat staat te koop. Op die website gebeurt niets. Het is van een Amerikaan die er niks mee doet. En Arnink is wel geïnteresseerd, want hij denkt, daar kan ik wel wat mee. Qua handel. Dat moet een lucratieve naam zijn. Dus hij schakelt dan een bedrijf in. Een broker, zoals ze dat noemen. Dat zijn dan weer bedrijven die gespecialiseerd zijn in de tussenhandel in domeinnamen. Cedo heet dat bedrijf. En dat is wel slim van Arnink. Hij denkt, als ik rechtstreeks met zo iemand ga onderhandelen over de domeinnaam print.com. die googelt natuurlijk even twee keer en die ziet wie ik ben. Ja. Mijn achtergrond met drukwerkdeal, nou, heeft hij natuurlijk...
De prijs meteen over de kop.
Dat heeft hij goed verkocht. Dus ja, daar is geld te halen. En Arnink denkt, nou ja, voor een paar ton moet zo'n domeinnaam toch te krijgen zijn. Dus hij schakelt Sedo in om dat te doen. Nou, snel blijkt dat die man die hem verkoopt heel wat voorwaarden ook stelt. Een van de voorwaarden is namelijk dat hij hem alleen wil verkopen aan iemand die hem niet onmiddellijk weer doorverkoopt. Maar degene die hem koopt moet er echt iets mee gaan doen. En nou ja, in die podcast hoor je Arnink ook zeggen, en laat dat nou net zijn wat ik niet van plan was. Want hij wilde gewoon een handeltje doen. Maar goed, hij is wel geïnteresseerd en op een gegeven moment... Nou ja, hij doet dan de toezegging dat hij hem niet 1, 2, 3 zal doorverkopen. Dat is de toezegging die hij doet. Er wordt onderhandeld. En uiteindelijk gaat hij voor behoorlijk veel meer geld dan die paar ton. Ruud Hendricks die vraagt hem in die uitzending ook wel van nou, wat heb je dan betaald? Maar goed, daar blijkt natuurlijk een geheimhouding over afgesproken. Maar goed, wat Arnink wel kan zeggen is dat het wel meer dan 1 miljoen is geweest. Nou, dat is op zich natuurlijk al wel indrukwekkend. Maar en ik herinner mezelf dat ook nog uit die tijd. Want ik heb daar toen ook wel over geschreven op mijn blog en zo. Dat was op zich wel opzienbarend natuurlijk. En in die tijd dat die deal speelde, heeft een CEDO-medewerker... heeft op wat toen nog Twitter heette, een tweet ergens, voor mij s'nachts ergens eruit gegooid, dat er dat hij heel blij was met een $2 million deal die net gesloten was.
Ja.
Nou, in Amerika heb je weer... Ja, allerlei bloggers en analisten die dit soort deals allemaal volgen, zeg maar, in die domeinnamen. Dus die zagen al snel dat print.com verkocht was. Het was niet helemaal duidelijk aan wie, maar ja, die gingen een beetje zoeken, een beetje speuren. En nou ja, er werden al snel dingen opgeteld. Bij CEDO waren ook een paar Nederlandse betrokkenen bij deze deal. Dus al snel hadden zij het lijntje richting Marco Arnink gelegd natuurlijk. Dus het zou zomaar kunnen dat, en Arnink bevestigt dat niet, maar hij vertelt wel over deze berichtgeving en over die tweet, dat het eerder 2 miljoen is geweest destijds. Dat lekt min of meer uit. Ja, Arnink was dat eigenlijk helemaal niet voor plan. Maar goed, omdat het bekend wordt of dreigt te worden, laat hij snel een soort landingspagina maken van print.com. Zodat mensen daar in ieder geval terecht kunnen. Wat er dan gebeurt is dat hij eigenlijk binnen een paar weken... heeft hij duizenden reacties krijgt hij op die landingspagina.
Ja.
Van allerlei bedrijven in de grafische industrie die geïnteresseerd. Niet zozeer van leveranciers of de grote printerbedrijven. Maar heel veel grafische bedrijven die heel nieuwsgierig zijn... naar wat hij van plan is te gaan doen. En ja, eigenlijk zet hem dat weer aan het denken. En het ondernemersbloed kruipt dan waar het niet gaan moet. Hij ziet toch weer kansen in de grafische industrie. En besluit print.com niet te verkopen. Maar daar weer mee aan de slag te gaan en een bedrijf van te bouwen. En dat weten wij die opbouwfase ook nog wel. Hè. Op een gegeven moment wordt het toch een besloten portal voor grafische wederverkopers. Niet voor consumenten. Hij bouwt toch een eigen soort bedrijf daaruit op. En... dat is inmiddels natuurlijk een gekende speler. En ook in Europa, in een aantal landen actief. Hè? Behalve Nederland zitten ze in België, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk geloof ik. Maar goed, en dat is ook nog wel weer interessant. Aan het eind van die podcast vertelt hij dat ze serieuze uitbreidingsplannen hebben. Eigenlijk altijd al gehad. Maar het staat nu echt op het gebeuren. Want ze hebben een paar weken geleden hebben ze hun eerste medewerkers... in Groot-Brittannië aangenomen. En hij zei, dat zit er echt nu aan te komen. Dat staat echt op gebeuren dat ze dus in het Verenigd Koninkrijk actief worden als print.com. En hij zegt, als dat daar goed loopt, dan is de volgende stap de Verenigde Staten.
Ja.
Want daar hebben we ons huiswerk al gedaan. En als ik zie dat het in de UK kan, dan kan het ook in de US.
Ja.
Dus dat is echt wel het volgende wat hij op zijn agenda heeft staan. Dus dat is toch wel imposant.
Ja, de VS weet ik toevallig, dat was al een droom van hem toen hij nog directeur was van de drukwerkdeal. Toen had hij dat al een beetje als stip op de horizon. Maar dat kon toen inmiddels een soort van een soort winstdroom, zeg maar. Van kennelijk blijft hem dat toch...
Het is inderdaad, die schaalgrootte die zoekt, zeg maar... Ja, dat kun je eigenlijk alleen maar door dat soort markten te veroveren verkrijgen. Dus dat worden spannende tijden daar.
Ja.
En natuurlijk, dat vond ik dus het opvallende. Omdat dat printing.com vanuit Groot-Brittannië nu verkocht is aan die investeerder in Amerika. Die daar ongetwijfeld actief gaat worden op de Amerikaanse markt onder de naam printing.com. En dan komt Arnik daar straks met print.com ook de markt veroveren. Dus dat belooft best een spannende strijd te worden, denk ik zo.
Ja,
toch?
Ik vind print.com een mooiere URL dan printing.com.
Mm.
Dat is ja, drukwerk.com of we zijn aan het drukken.com. Dat vind ik toch, printing.com. Het geeft toch een beetje aan dat je moet wachten. Weet je wel. Dat is toch een beetje wat je toch? Dan stuurt een documentje naar je printer. Nou, dat werkt uiteraard niet. Weet je wel. Dan krijg je zo printing, weet je wel. En dan krijg je zo'n kruisje zo in je beeldscherm dat er geen verbinding is met de printer en zo. Ja, ik vind printing.com.
Of zo'n zandlopertje.
Of een zandlopertje. Ja, dat klinkt toch meer als een probleem, printing.com. Dus ik denk dat Marco Arnik hier gaat winnen.
Hmm.
Gewoon puur vanwege die URL. Daarom is hij ook zoveel waard.
Ja, dat denk ik ook, ja. Ja, dat denk ik ook.
Hey, nou ja, tot besluit nog een leuk bericht. Want we zitten nu toch in de miljoenen smijterij.
Ja.
Jij wilde een stripverhaal aanschaffen.
Ja, ik vind dat altijd wel fascinerend inderdaad. Dat soort, er was in Amerika een veiling, sterker nog, een vierdaagse veiling van allerlei stripparafernalia, brieven van striptekenaars, van uitgevers. Maar uiteraard ook een aantal stripalbums. Nou, die prijzen die blijven dus maar oplopen. Je moet wel een beetje in redelijke staat natuurlijk verkeren. Maar wat nu weer op de markt kwam. En er zijn er niet zo heel veel van. Er zijn er, ik geloof nog 100 van. Dat is de eerste aflevering. De eerste editie van Action Comics. Uit juni 1938. Dat is de eerste van een lange serie. En in dat eerste strip. Nee, je ziet, we hebben het omslag ook op de website staan. Daar zie je Superman voor het eerst.
Ja.
Daar maakt hij zijn debuut.
Hij tilt een soort Volkswagen op of zo. Ik weet niet wat wat zou het zijn voor een auto? Nou ja, een
Chevrolet, denk ik.
Dit je Chevrolet? Oké. Okay. Ja.
Dat denk ik. Een groene. Ja. Nee, in ieder geval. Ooit zijn er in 1938 zijn er 200.000 exemplaren van dat boekje gedrukt. Daar zijn er nu nog, schatten ze, zo'n 100 van in omloop. En daar lang niet allemaal in goede staat natuurlijk. Deze die was in behoorlijk goede staat. Hij kreeg, er bestaat ook weer een soort, hoe zeg je dat? Een
waarderingsschaal
voor. Ja. Hij kreeg geloof ik een 8+. Dus dat is behoorlijk goed. Dan heeft hij denk ik alleen een paar roestige nietjes misschien of zoiets. In ieder geval, nee, het heeft weer een record opgebracht. $6 miljoen.
pagina? Je kunt het betekeningen.
ik weet niet eens precies hoeveel pagina's die heeft. Hij is denk ik niet zo heel dik. Maar ja, goed. We weten allemaal wat de gevolgen zijn geweest. Want sindsdien zitten we met het superhelden-universum opgescheept.
Ja.
En de stripveiling was sowieso een groot succes. Heritage Auctions had 4 dagen lang dit soort items allemaal te koop. En uiteindelijk hebben ze $28 miljoen neergeteld voor de hele collecties.
Jeetje,
ja. Dus het gaat groot geld om in een heel oud drukwerk.
Ja.
Leuk, hè?
Ja. Zou dat ooit nog een comeback maken, stripverhalen?
Nou, volgens mij is het er nog steeds.
Ja, het is er nog steeds. Het is nooit weg geweest, dat is waar.
Nee. Maar en met graphic novel hebben ze toch weer een behoorlijke markt geopend eigenlijk. Dus de serieuzere strips, zeg maar. De literaire strips, autobiografische strips, dat soort dingen. Dat is toch wel echt een bijzondere markt.
Ja. Ja, het is toch wel. Ja, het is toch eigenlijk wel. Ik weet, er werd ooit wel op neergekeken, natuurlijk. Het zijn tekeningetjes met plaatjes met tekstjes en zo. Maar nu is het eigenlijk gewoon. Ja, vergeleken bij TikTok en zo. Is het eigenlijk hoogstaande kunst. Dus.
En het doet het ook niet zo goed op je iPhone of op je iPad, een stripverhaal lezen. Dat is toch. Zo'n opmaak van een strippagina.
Ja.
Weet je, je moet die pagina eigenlijk in één keer zien en er dan doorheen geleid worden. Of je laat je oog glijdt door het verhaal, zeg maar.
Ja.
En dat lukt als je het plaatje voor plaatje op je iPad doet, dan is de lol er helemaal af eigenlijk.
Ja, ik vind dat een beetje suf. Voor een iPad heb je animatie, dan heb je bewegend beeld. Dat snap ik wel. Maar,
ik moet zeggen, superhelden films. Ik vind het fascinerend om te kijken, maar ik snap er nooit helemaal niks van. Ja.
Nee, het is, nee ik kan er ook niet echt warm of koud van worden, eerlijk gezegd. Dus, nee, het is een beetje mijn stripverhaal, een beetje net als met kranten, denk ik. Van ja, ik vind het leuk op een scherm, een krant. Maar ja, ja, alles zit overal en alles is even belangrijk. Terwijl als je een papieren krant hebt, ja, dan heb je een pagina 1 en je hebt een pagina 2. En daar zijn ja, journalisten vechten daarvoor om op een bepaalde positie te komen.
Over die volgorde en over de compositie wordt nagedacht natuurlijk. Ja, en dat, ja, ja, dat is bij een stripverhaal ook enorm zo.
Ja,
dus,
ja.
Het is, nou, dus het is leuk om te zien dat dat steeds meer geld oplevert.
Ja,
leuk toch?
Ja, dus mocht je nog ergens een stripboekje in de kast hebben liggen dat je uit 1938 met een superman die een Chevrolet, een groene Chevrolet optilt en mensen die in paniek weglopen, dan hou hem vast. Denk daar eens goed over na, maar hou hem in de ere. Gooi hem niet bij het oud papier.
Zeker niet.
Je weet nooit, misschien heb je wel een fortuin op je zolder liggen.
Ja.
Hey, dat was hem voor deze week.
Ja, lijkt mij ook.
Ja, we moeten ontzettend veel doen weer. Dus nou ja, als je nog geïnteresseerd bent verder te lezen. Ik heb het nu even tegen de luisteraar, niet tegen jou.
Ja. Ja,
nee, jij kunt je nu afsluiten. Het is beste luisteraar. Als je denkt, ik wil meer weten over wat er net besproken is. Alles staat op de website degrafischevakpers.nl. Daar kun je, als je nog geen lid bent, je kunt gratis lid worden van die website. Je kunt gewoon een account aanmaken. Kost helemaal niks. En ja, net zoals dat jij nu luistert naar deze podcast, moet je ook maar eens even bedenken. Hoe kwam ik nou bij deze podcast? Kwam dat door een of ander sluw algoritme? Heeft iemand mij hiertoe verleid met gesponsorde boodschappen? Nee, je bent hier gewoon naartoe gegaan omdat je dacht, ik ga eens luisteren naar de Grafische Vakpers. Iemand had erover verteld, over radiografisch. En zo is ook die website, die wordt bekeken door mensen die daar gewoon naar willen kijken. En we zijn niet bezig met sluwe, ingewikkelde marketingtechnieken en AI strategieën. Dit is een handgemaakte podcast met een handgemaakte website. En we doen alles lekker zelf voor ons eigen plezier. En we proberen jullie zo goed mogelijk te informeren. En we doen het uiteraard voor de branche. Hou daar rekening mee als je leest wat we schrijven en als je luistert naar wat we te vertellen hebben. Bedankt voor het luisteren. Overigens, tot de volgende aflevering van Radio Graaf.
Tot de volgende.